Gemeente, het woord van God komt deze middag en deze avond tot ons uit het eerste Bijbelboek, geschreven door Mozes in de middellijke hand des Heiligen Geestes. Het boek Genesis, daarvan het 12e hoofdstuk, het welk we in zijn geheel samen willen lezen. Genesis 12. De Heere nu had tot Abram gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem, en Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broederszoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran, en zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar den Heere die hem verschenen was. En hij brak op van daar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in dat land. Zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaar zullen zien, zo zullen zij zeggen: dat is zijn huisvrouw. En zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar farao's vorsten en prezen haar bij farao, en de vrouw werd weggenomen naar farao's huis. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. Maar de Heere plaagde farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep farao Abram en zeide: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd: zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Tot zover de lezing uit het heilige en onfeilbaar woord des Allerhoogsten. Gemeente, met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes. Overdenken wij het eerste gedeelte van het 17e vers uit uw voorgelezen schriftgedeelte Genesis 12. Vers 17a: maar de Heere plaagde farao met grote plagen. Tot zover. We schrijven als thema boven de bediening van het woord: de Heer voert zijn kerk door de duisternis terug in het licht. Dus de Heer voert zijn kerk door de duisternis terug naar het licht. En we overdenken drie gedachten: de Heer beproeft, in de tweede plaats de Heer plaagt en in de derde plaats de Heer verbreekt. Maar nu eerst de Heer beproeft. Gemeente, jonge mensen, thuis, kinderen thuis, maar ook in de kerk. Genesis 12 vers 1, dat hebt u al lang wel eens ergens gehoord, hè, hoe dat in elkaar steekt. En de kinderen die kennen dat van school, van de Bijbelvertelling, van de juf of van de meester. Wat zegt de Heere God tot Abraham? Ga gij uit. Dat zegt de Heere eigenlijk drie keer tot Abraham. Dat kunt u ook zien, gemeente, in de tekst. Ga gij uit uw land, dus waar je woont. Uit je maagschap, uit je familie, dat is de tweede keer. En ga ook uit je vaders huis. Beter gezegd, de Heere God ontwortelt Abraham. En nu willen we allemaal wel zalig worden. Maar de vraag is maar, gemeente, bent u hier ontworteld? Is die genade van God ons geschikt? Maar je kunt wel nagaan, dat kiest u niet van uzelf en ik niet. Abraham. En weet u wat dan een van onze grootste zonden wel eens kon wezen? En dan hoeven we echt niet naar de wereld toe, dan hebben we als kerkmensen genoeg aan onszelf. Dan hebben we het over Abraham, hè? Mis. Het gaat om het werk van God in Abraham en niet om de mens. En jongens en meisjes, het is als het ware heel eenvoudig te zeggen, hè? Abraham is de werkplaats waarin God zijn werk uitvoert. En misschien vindt u dat wel niet zo'n uitdrukking die zo kies is, gemeente, maar God werkt ook nu super. Super eenvoudig. Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Ga uit uw land, uit uw familie en uit het huis van uw vader. Nou, en dan leest u helemaal niet wat er allemaal in Abraham gebeurde en zo. Maar de verkiezende God schrijft zijn naam en almachtige majesteit uit in Abrahams leven. En wat betekent dat nu? Want ja, u vraagt natuurlijk uzelf al af, wat betekent dat nu als God je zijn naam uitschrijft in je leven? Nou, heel eenvoudig. Dan doet de Heere God jouw naam en uw naam ondergaan. Ja, maar dat wil ik helemaal niet, zegt u. Nee, maar dat is nou net het wonder. Als God het wil, gebeurt het. En anders kwam er niet één. Dan doet God je eigen naam ondergaan in de dood. En schenkt hij je leven in Christus naam. Dus als we gaan zeggen Abraham dit en Abraham dat, hebben we er niks van begrepen, want Abrahams naam was ondergegaan. En de Heere doet Abrahams naam ondergaan in de dood en zijn naam, Gods naam, in Abraham leven. God openbaart en ontplooit zich meer en dieper naarmate Abraham meer genade ontvangt. En gemeente, jonge mensen en kinderen, als de Heere God echt iets tegen u zegt door zijn Heilige Geest, door zijn woord in je ziel, dan hoor je met een almachtige majesteit in je hart. Wat hoor je dan? Dit. Ik wil het voor het zeggen hebben in uw leven. En geliefden, dan ben je uitgepraat. Al kost dat dan alles van je, dat heeft een onvoorstelbare vreugde tot gevolg in je ziel. Al gaat God met alles van u de dood in. Abraham moet uit Ur. Hij heeft geen keus. God doet. De verkiezende God doet dat in zijn levendmakende, krachtdadige roeping. Hij haalt Abraham uit Ur en dat doet God. Maar nou is eerlijk, hè? Ook in de tijd waarin we leven met dat virus en alles wat we niet te baas kunnen. Dat zegt u misschien niet, maar hebt u misschien wel eens ergens gedacht, al die dingen bemoeien zich met mijn leven, dat wil ik helemaal niet. Dat zit in ons, hè. Eigenlijk zeggen we, God, u mag zich niet met ons leven bemoeien, want ik moet gewoon mijn programmaatje kunnen draaien. Wie is uw leidsman, geliefde? Want of de duivel heeft ons leven in zijn greep, of de levende God legt beslag op ons leven en buigt u onder de oordelen van God. U en mijn leven is helemaal niet mijn eigendom, weet u dat? En wat zijn we opstandig, geliefden, als wij niet kunnen doen wat wij willen? Maar wie van u? Ik hoop u allen door genade. Heb je ooit je eigen opstand ingeleefd als pijn en schuld, dat je gewaar wordt in je leven, ik heers helemaal niet over mijn leven, maar er ligt een loden zonder last. Een wereldse last, een duivelse last, een dodelijke last in mijn leven van mijn zonde. En als God die kennis van je zonde en ellende in je hart werkt door zijn wet en geest, ja, dan wil je er wel van verlossen, maar tegelijkertijd leer je dat je verloren hebt en het nooit zult winnen. De Heer alleen overwint zijn kinderen uit de macht van de dood. Hoe? En dat is een ouderwets woord, maar we gaan het maar proberen uit te leggen. Hoe? Dan brengt hij iemand die zondaar is onder het beslag van Gods woord. Zo werkt God nog. Welk woord? Ga uit. Nou, en wij waren heel veel dingen gewend, hè? En nu wordt eigenlijk alles bij ons weggebroken. En het gaat niet buiten de voorzienigheid van God om. En nu zegt de Heer heel eenvoudig, nu zal ik eens kijken wat er overblijft bij u, of u genoeg hebt aan mijn woord. Welk woord? Ga uit uw land. Uit uw maagschap en uit uw vaders huis, dat betekent uit al uw geborgenheid en uit al uw veiligheden buiten Christus. En bedenk één ding, als de Heer u die eis stelt in het paradijs, hebt u het gekund, daarom mag God dat eisen en eist hij het. Maar tegelijkertijd heeft hij bij zichzelf besloten dat als ik het eis van mijn kinderen, dan geef ik het ook. Dan werk ik het ook. Als God bij zichzelf heeft besloten Petrus te zalig te maken op voorwaarde van bekering en geloof, heeft diezelfde God bij zichzelf besloten bekering en geloof in Petrus hart te werken. Uit genade alleen. Maar die twee woorden, dat ene gebod, hè? Ga uit, gemeente, dat is grote genade en betekent tegelijkertijd een onvoorstelbare pijn. Het zijn als het ware drie ontwortelende godswoorden. Ga uit uw land. Ga uit uw familie. Uit uw vaders huis. Nou, Abraham. Niet Abraham hoor, maar God werkt in Abraham. En de Heere snijdt met het almachtige zwaard van zijn woord Abraham los. Van Ur. Los van al zijn geborgenheden buiten Christus. Los van al zijn vermeende veiligheden buiten God. En tegelijkertijd belooft de Heere Abraham 3 maal, ik zal. Nou, dat is nou genade, gemeente. Die God werkt en dat je je leven lang nodig hebt. Dat God alles, net als bij Abraham, uit je bestaan wegbreekt. Tot aan je dierbaarste zaken toe. En het is een wonder, geliefden. En ik wil er heel voorzichtig mee zijn als het ons geen dierbare panden kost. En dan wij onze geliefden nog in het leven mogen behouden. Maar de Heere breekt alles weg wat tussen u en God in staat. Als u zijn kind bent of wordt. Wel nu, dan werpt God u op zijn goddelijk woord. Ik zal. De God der heerlijkheid verscheen aan Abraham, zegt Stefanus later tegen het Sanhedrin vlak voordat hij gestenigd wordt. Dat is Christus. God heeft al zijn heerlijkheid gelegd op Christus. Vooral door zijn lijden en sterven. Christus is verhoogd en heet daarom de God der heerlijkheid. Dus wie riep Abraham uit Ur? Johannes 5 zegt het als volgt. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. En dat werk wil God nog doen. Ook nu. In onze tijd. Christus riep Abraham krachtdadig, levendmakend. En Christus overtuigd van verlorenheid en verdorvenheid door zijn woord en door het evangelie. Kijk, de wet verbreekt ons niet. Door de wet weet je wat zonde is. De wet wijst de zonde aan. Toont aan u dat er van u niets deugt in Gods oog. Maar Christus verbreekt het hart der zijnen met zijn woord. Dat afsnijdt. Dat afsnijdt en verbindt aan hem. Doden zullen horen en leven. Uitgaan uit de dienst der wereld, de dienst der mensen. Uit alles waarin u zich geborgen en veilig voelt. Nou, 1 ding weet je, als je krijgt uit te gaan, dat het niet je eigen pad is. Maar ik wil en zij zullen. Christus roept u, gemeente, in zijn woord. Maar nu een heel eenvoudige vraag. Misschien veel te menselijk, maar hebt u hem ooit gehoord? Of hebben we al die tijd met eeuwig gesproken God laten praten? Het laatste is schuld en het eerste is genade alleen. Ontwortelde Gods gebod uw hele bestaan en bent u op het woord Gods alleen geworpen, gemeente? Daar gaat deze innerlijk ontwortelde Abraham, deze pelgrim, op pad. De almachtige Gods woorden weer klinken in de gewelven van zijn leven. En door de ramen schijnen die 3 rijke beloften van het goddelijk ik zal zijn leven binnen. Ik zal u dit land geven. Dat eerste ik zal. En het tweede, ik zal u tot een groot volk maken. En het derde, ik zal u uw naam groot maken. En dan is Sichem daar, de eerste pleisterplaats in Kanaan. Maar wat ziet Abraham? En dat kunnen de kinderen weten, hè, en de jonge mensen. Abraham ziet helemaal niks van die vervulling van Gods belofte. Ja, weet je wat hij ziet? 1 land vol met Kanaanieten, met vijanden. En hij heeft alleen maar een zwervend leven vol ellende. De vervulling van Gods belofte lijken dood te lopen. Hoe heeft Abraham dat volgehouden, vragen wij ons af. Nou, heel eenvoudig, wat de Bijbel zegt, alleen door het geloof. Als we dat zeggen, zeggen we eigenlijk een halve waarheid. Want heel veel mensen proberen zich door deze tijd heen te worstelen met geloof. Alsof dat iets zelfstandigs is of zo. Hoe hield Abraham dat vol in Kanaan? Alleen door het geloof in Christus. Want wat is geloof, gemeente, als uw zonden niet vergeven zijn en u niet in Christus bent, met God verzoend? Niet geleid wordt door zijn geest. Het geloof, zeker, is een instrument dat bespeeld wordt in de kerk van Christus door de Heilige Geest. Maar het geloof aan zich, op zichzelf genomen, is Christus niet. Abraham geloofde in wat God zei en wie de Heere is. En zo hield deze pelgrim het vol op de toppen van zijn geloofsleden en in de dalen. Immanuel geleidt hem en Abraham komt in dat beloofde land vol heidenen. En wat doet dat Kanaan nu? En dat kunt u zich zo voorstellen. Dat land van belofte weigert deze pelgrim te voeden. Daar is hongersnood. Abraham loopt met alle zichtbare dingen van de beloften van God vast. Ik zal u dit zaad geven, dit land. Nou, ik heb geen kinderen en dit land dat weigert mij te voeden. Ik zal sterven van de honger. Nou, zo handelt de Heere met zijn kinderen. Als u genade kent, handelt de Heere zo met u. Elke keer loop u tegen de onmogelijkheid aan. Wat is dan die onmogelijkheid? Nou, een talrijk nageslacht. Abraham is 75, dat is op zich niet zo'n probleem, want de vader van Abraham, Tera, was ook 80 of 70 toen hij Abraham gewon. Maar Sarai, Abrahams vrouw, is onvruchtbaar, ze is te oud om kinderen te krijgen naar de menselijke maatstaven. Nou, en ga nu maar eens rekenen. Rekenen, nou geliefde, er wordt wat gerekend in onze tijd. En velen rekenen zichzelf bij Christus en we rekenen onszelf naar de hemel. Maar bij Gods kinderen klopt er geen berekening meer. Dat is genade, als je er niet meer uitkomt. En niet alleen Sarai was onvruchtbaar, maar ik lees in Romeinen 4 van Abraham dat zijn lichaam alreede verstorven was. Dus de hoop op de vervulling van Gods belofte dat hij nog een kind zou krijgen was bij Abraham ook verdwenen. Kanaan getroffen door een grote hongersnood. De kanttekenaar zegt daarbij, die hongersnood wijst op de oordelen Gods over de goddeloosheid der Kanaanieten, want de Heer is geen ledig aanschouwer, hij bezoekt de zonden van land en volk. God deed dat in de zondvloed. Als hij de toenmalige wereld door het water van het oordeel verdelgt. En Abraham begrijpt wel dat de Kanaanieten zijn vijanden zijn, maar dat het land in hongersnood is. Kijk, wij geloven het bijna niet meer als kerkmensen, gemeente. Maar gelooft u dat God ons iets te zeggen heeft met dit virus? Voor Abraham is het klip en klaar. God heeft ja gezegd tegen mij dat ik Kanaan zal beërven. Maar dat land schreeuwt tot mij één groot nee. Moet ik nu Gods woord geloven? De Bijbel leert ons dat wij de macht van de natuur niet mogen losmaken van de God der natuur. Het is altijd in de Bijbel God en de droogte, God en de regen, God en de vruchtbaarheid, God en de onvruchtbaarheid. En Abraham weet dat. En daar staat hij in de spanning van wat moet hij doen. Nou, dat is nou genade als je elke keer in die spanning getrokken wordt door Gods Heilige Geest. Die schrijft de naam van God en het woord van God in het hart van Abraham. Maar als de Heere dat woord gaat ontvouwen en ontplooien, dan kom je met al het zichtbare in de dood. In de duisternis. De Heere werkt eigenlijk per definitie dwars door de duisternis heen. Egypte. Egypte, dat moet u weten, dat betekent letterlijk duisternis. Mitzrayim. Het land weg van het licht. Abraham gaat naar Egypte. Vindt u niet opmerkelijk? Abraham gaat niet terug naar Ur. Hij denkt niet, laat ik maar weer teruggaan, want daar had ik genoeg te eten. Nee. Dat kan niet meer. Het woord, God zelf, de Heere, houdt Abraham en zijn kerk vast. En voor Gods kind is er geen weg meer terug. En u kunt dat aan niemand uitleggen, behalve dan die het verstaat. En God zorgt dat Abraham staande blijft en het geloof behoudt en naar Egypte gaat. Want Abraham geeft die belofte van God niet prijs. Want Abraham weet één ding, als ik sterf hier van de honger, neemt de belofte van God een einde in zijn vervulling. En voordat de Heere Abraham definitief in Kanaan doet wonen, voert hij hem in het land van de duisternis. Het is wel een weg naar het vlees hoor, bij Abraham, dat hopen we wel te zien. Maar het is een felle beproeving die de Heere aan zijn Abraham schenkt. Een beproeving van het woord wat hij zelf in Abrahams hart heeft gelegd. En dan denk je dat God zijn woord niet waar maakt. Dat de Heer het niet vervult, dan is alles nacht. Maar gemeente, God, de God van de Bijbel, bekeert zijn kinderen langs heel andere wegen dan die u en ik hebben uitgestippeld en berekend hadden en hebben. En elke weg is wonderlijk, maar elke weg ontwortelt en doet uw geborgenheid en veiligheid buiten Christus verdwijnen. Al uw denken, gevoelen, willen en hebben en kunnen wordt gedood. God doet. En genade is u laten doen. En dat baart verwondering. Al is er voor uw vlees enkel ergernis en vijandschap. God neemt altijd het eerste weg om het volgende te kunnen schenken. In Egypte, er is in de Bijbelgemeente een geheimzinnig verband tussen Israël en Egypte. Abrahams kleinzoon Jacob, Israël komt later ook in Egypte. Hè? En als Jacobs nakomelingen in Egypte verblijven tijdens de hongersnood in Kanaan, dan weet dat volk, grootvader is hier ook geweest. En veel later in de geschiedenis kwam er nog iemand in Egypte. Dat is Christus, het vrouwenzaad, de beloofde Messias, vlak na zijn geboorte op de vlucht voor het zwaard van Herodes dat hem wilde doden. Maria en Jozef vluchten met het kindje naar Egypte. Dus Egypte was voor Israël eigenlijk altijd een land om te schuilen. Maar het is ook een land voor de kerk van Christus om te huilen. Abraham vreest. In vers 10, leest u dat, hè? Dan toog Abraham af. Dat betekent hij daalt naar beneden. En omgekeerd, in Genesis 13 vers 1, dan leest u het woord opgaan. Als Abraham terugkeert naar Kanaan. Afdalen en opgaan wijst allereerst tot de hoogteverschillen. Kanaan ligt hoger dan het gebied bij de Nijldelta, Egypte. Maar in de Bijbel is Egypte het land van de duisternis, de leugen, de afgoden. Het land waar de duivel regeert, Farao, de godenzoon met zijn vele vrouwen die de vruchtbaarheid van het land symboliseerden. Abraham weet, Egypte is een gevaarvol toevluchtsoord, dus u leest ook dat hij daarheen gaat om daar niet zich voor goed te vestigen, maar om daar als vreemdeling te verkeren. En Abraham is blijkbaar goed op de hoogte van de gewoontes van Farao, want ze zullen Sarai aanzien. Een knappe vrouw die zal hij toevoegen aan zijn vrouwenverzameling. Maar, zo denkt Abraham, dan zullen de Egyptenaren mij wel doden. En dan kan de vervulling van Gods belofte niet plaatsvinden. Heere, uw woord loopt in de dood. En als Sarai mij ontroofd wordt, zal de vervulling van het beloofde zaad eveneens niet kunnen doorgaan. Sarai, zeg maar dat je mijn zuster bent. Dan zal het u wel gaan en mij wel gaan. Kan ik ook nog blijven leven, anders zullen ze mij nog doodslaan en u nemen. Nou gemeente, al die overwegingen in het leven van Abraham, dat gebeurt nou als je buiten het land van het woord van God loopt. In Egypte en niet in Kanaan. Dan ben je voortdurend in angst. En dan geldt dit van een kind van God, wat mag dat dan wel niet zijn als wij buiten Christus zijn? Dan heb je maar één mechanisme wat je leven stuurt en dat is angst. En dat geeft twist, dat geeft oneenigheid, dat geeft ellende in het huisgezin. En ja, dan moet je alle kansen gaan berekenen op een menselijke manier met list, bedrog en sluwheid. En het was wel waar wat Abraham zei. Sarai was de halfzuster van Abraham. Ze hadden dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. Het is een halve waarheid. De andere helft verzweeg Abraham. Zuster. Dat is in het Hebreeuws een dubbelzinnig woord. Het betekent zuster in de zin van broeder en zuster. Maar de Joden en de Egyptenaren noemden zo ook hun liefste. Zuster. Maar Abraham dwaalt nog verder af. Het zal mij wel gaan. Farao zal voor mij zorgen. Mij met geschenken vereren en mij laten leven. Dit kind van God, gemeente, is doodsbenauwd. Want hij weet het. In hem ligt de hoop van de zaligheid in zijn nageslacht. De oorsprong van de kerk en als hij gedood wordt, dan zijn Gods beloften in één keer waardeloos. Niet alleen David, maar ook Abraham wordt ons niet getekend in dit schriftgedeelte en nergens in de Bijbel als een soort supergelovige zonder zonde. Geloofsheld, dat woord lees je eigenlijk helemaal niet in de Bijbel. Althans niet in de Statenvertaling. Mensenkinderen, vleeselijk verkocht onder de zonde, rechtvaardig gerekend in Christus. Abraham siddert, geliefden, en angst is een slechte raadgever. En wat doet Abraham in zijn angst? Dan geeft hij de stammoeder van Christus prijs, Sarai. En voelt u? God en de duivel die twisten in Abraham. De vorst der duisternis wil Abraham en Sarai, die twee pilaren die van God daar gesteld waren. De duivel denkt als ik nu die twee pilaren uit dat heilige godsgebouw doe in elkaar storten, zal dat hele gebouw in elkaar storten. Dit is de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En als het godsgebouw in elkaar stort, dan zullen Gods beloftenissen haar vervulling missen. Even een vraag tussendoor. Hebt u al een verzamelingetje stenen naast u op de bank gelegd om Abraham aan te klagen? Want hij liegt. Kun je Saulus stenigen, Petrus, David. O, u wilt stenigen, zegt de Heere Jezus. Als u zonder één zonde bent, kom dan, zegt Jezus, neem die stenen op en gooi de eerste steen naar Abraham. Ergens las ik dat Abraham als het ware in een beroepszonde viel. Die nomaden, die rondreizende zwervers waren niet sterk, hadden geen leger en geen wapens. Maar ze waren onvoorstelbaar slim en sluw. Een soort beroepszonde. Nou, dan hoeven wij helemaal niet zo ver hoor. Sommige zonden vinden alleen en vooral in de kerk plaats. Sommige zonden vinden vooral op schoolplaats of op uw bedrijf of waar dan ook. Speciale zonden voor speciale plaatsen. En de Heere geef ons eerlijkmakende genade door zijn wet en geest. Abraham valt in de sluwheid en de leugen. Een kind van God. Waar zijn wij dan terecht gekomen, geliefden? En moeten wij dan nog verbaasd staan over het vele leed en het ongrijpbare dat ons overkomt? We kunnen ons niet eens met Abraham vergelijken en Gods werk in hem. En al helemaal niet als wij buiten Christus zijn. Maar een mens na ontvangen genade is tot alles in staat. Maar het kon wel eens zijn dat wij inmiddels ons zo vroom vinden, dat wij die man als Abraham zouden aanklagen. Iemand had wel eens de geschiedenis van Simson gelezen en die persoon ging naar zijn predikant en hij zegt als een predikant: als Simson in de hemel komt, dan zou ik er niet willen wezen. Wat dacht u wat die predikant antwoordde? U hoeft zich er helemaal geen zorgen om te maken. Ongerust over te zijn, want er is niet veel kans dat u ook in die hemel komt als u zo over Gods oogappel denkt. En daarmee praten wij de zonde niet goed, dat doet de Bijbel ook niet. Maar wie hebben we allemaal aangeklaagd, geliefden? Van Gods kinderen? Abraham aanklagen, Simson aanklagen, hè? Jacob. Weet u wat dat voor soort mensen zijn die de kinderen van God graag aanklagen? Dat zijn mensen die hebben zelf nog nooit een belofte van God ontvangen. Dan weet je jezelf te redden en iedereen loopt erachteraan, want dat doet het goed, ook nu. En daar scharniert het. Abraham had een belofte van God ontvangen. Was als een zaad der wedergeboorte in zijn ziel gevallen. En hij kan niks. Maar buiten God en Christus en buiten zijn woord, dan kun je jezelf helpen met je eigen geloof. Maar Abrahams geloof was Gods gave. En dat betekent dat God dat geloof in Abraham in zijn eigen hand hield. En dat moet elke dag in Abrahams leven onderhouden worden door de Heilige Geest. En dat betekent echt niet dat Abraham dus God de schuld kan geven, hoor. Niks ervan. Als de Heere u roept door zijn woord, dan weet u één ding: God neemt mij met zich mee op zijn reis. Sta je onder zijn leiding en ontdek je in jezelf alleen maar ongeloof. En om je heen duizenden mensen die zichzelf kunnen helpen. En Gods arme kinderen veroordelen. En dat is echt niet voorbij. Heel veel mensen die iedereen slaan. En hoe duidelijker de Heere spreekt ook in onze dagen. En hoe harder we slaan, hè? Iedereen slaan. Maar slaat uw gemeente door genade nu uzelf. Dat is genade. En daarom houdt die plaag die over ons raast nog steeds niet op. Wij slaan Christus en zijn kerk. Maar niet onszelf. Genade vindt Abraham voor het eerst en opnieuw waar? In de duisternis van Egypte. Het gaat alles precies zoals Abraham berekende. Sarai wordt weggehaald. Farao neemt haar bij zijn vrouwenverzameling. En Sarai heeft alles zonder tegenstand aanvaard. En we kunnen er van alles van zeggen, maar geliefden, we mochten wel diep ontzag hebben voor het werk Gods in Sarai. Deze vrouw, hè, liet zich nergens door afschrikken. Maar zij ging letterlijk en figuurlijk heen in de klauwen van de duivel om haar broer en man in het leven te behouden. Daarvoor mag genade. Het is niet een ereloze vrouw of zo die haar lichaam verkocht. En er staat niks van geschreven, maar wat zal ze een helse strijd hebben meegemaakt. En moet eens kijken wat de geschenken Abraham krijgt. Hè? Schapen, runderen, ezels, knechten, maagden, ezelinnen en kamelen. En elk geschenk was een ramp in zijn leven. Zijn hart bloedde van liefde. Farao had zichzelf lief en gaf daarom Abraham al die geschenken. Maar de hele boel zit murenvast aan al wat je dan overladen met geschenken. Abraham buiten het land van zijn roeping, buiten het woord van God en Sarai in nood. En alles loopt vast. Maar gemeente, God is er ook nog. 2020, God is er ook nog. En als hij, als Christus en zijn bruidskerk wordt aangeraakt, als Gods kinderen worden aangeraakt, uitgebannen en aangeklaagd, zal God ons plagen. En de Heere bezocht Farao. Met grote plagen. God grijpt in met krachtige hand. Waarom? En mocht dat onze tijd zijn, want de kerk van Christus is ingewikkeld in strikken en banden des doods en der zonde. Maar wat ziet u hier vooral in deze geschiedenis? Hoog boven Egypte, torend en troond, de gebonden zaligmaker. In de banden en zonden, de touwen van zonden van zijn kerk. Gebonden in de raad en de gerechtigheid van God, Abraham en Sarai, de kerk Gods in de duisternis. En hier predikt Christus zich op de bodem van hun bestaan. Ik in uw plaats. Daar gij anders, de eeuwige dood, zou het moeten sterven. God grijpt in. Aan dat hof van Farao, met grote plagen. En dat verstaat alleen de kerk van Christus. Dan hoor je in het oordeel de opzoekende stem van je redder. En dat beschaamt Sarai. Want Gods plaag weerhoudt Farao, Gods kind Sarai, aan te raken. Dat heeft Sarai niet verdiend, Abraham niet, maar de Heere maakt zijn belofte waar. Zelfs wanneer Abraham het ware geloof niet in beoefening heeft en in een vleeselijke gang Egypte betreedt. Die u vloeken, had God gezegd, hè, in vers 3 hebben we het gelezen. Die u vloeken, zal ik vloeken. En wat een troost. Voor mensenkinderen als Abraham, buiten het land van Gods woord. Gebeden stegen op uit Abrahams tent en uit het vrouwenverblijf van de farao. Een kind van God, gemeente, kan zich wel uit de gemeenschap met God wegzondigen. Maar een kind van God kan daar nooit zelf weer in terugkeren. Dat is Gods werk. Hij beproeft en kastijdt. En misschien liggen we als Abraham en Sarai op onze eigen levenspuinhopen neer. Gebonden. Voor het eerst of opnieuw. Want God weet u wel te trekken uit de duisternis van Egypte tot zijn wonderbaar licht. Maar weet dan één ding. En de Heere geeft ons die genade te ervaren door zijn Heilige Geest. Het is veel beter te buigen onder Gods oordelen en van God geslagen te worden. Ook met zo'n vreselijk virus. dan dat we door de duivel gekust worden. En het gaat zoals wij het willen. Veel beter is het door de Heere gekastijd dan door de duivel in de watten gelegd en succes te hebben in kerk en wereld. Maar de Heer plaagde Farao met grote plagen. Geliefden, als ons dit niet verbreekt, dan zal gelden het woord wat God zegt in zijn woord. Ik heb ze geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld. En het plagen des Heren, dat ziet u in onze tekst, in die woord, in de naam des Heren, en die vijf kapitale letters, die hoofdletters. Daarin schittert de verbondstrouw van God. En daar leefden Abraham en Sarai van. Dat is het geheim van de godzaligheid. En dat kun je niet beschrijven. God grijpt in. En misschien denken wij dat Gods tijd om uit te helpen en van zonde te verlossen en met God te verzoenen in Christus, of die tijd voorbij is. Maar juist in onze dagen blijkt maar wat ongeloof werkelijk is. Wat is ongeloof? Dan ga ik Gods belofte zelf doen. Of God erbij helpen om alles door te laten gaan. Terwijl de Heere zegt, sta stil. Ga uit. Bekeert u. Want waarom zou ge in het uwe sterven en niet leven? Wilt u het zelf doen, gemeente? En u weigert te buigen? U wilt niet op God wachten? U niet geheel en al in Gods spraak, in de natuur en in de schriftuur, in zijn handen geven? Maar in Egypte blijven? Welke Egyptische duisternis hebben we over ons heen gehaald met onze berekeningen en sluwigheden enzovoort. God niet vertrouwen, maar onszelf wel. Zelf en de mens met zijn vroomheid in het middelpunt zetten. Maar wat is de zaligheid? Wat is nou de zaligheid voor het eerst en bij Abraham opnieuw? Dan word je met je hele hebben en houden uit het middelpunt van je eigen leven weggedreven. En je wordt gebracht in de baan rondom God en zijn eer in Christus alleen. Dan komt Hij in het middelpunt van mijn leven. Dan komt Hij in het middelpunt der gemeente en in het middelpunt van de kerk. Wat is zaligheid, geliefden? Dat is dat God mijn ik de doodsteek geeft. In dat zelf doen en God niet laten werken. Ik hoorde onlangs van een Rooms mensenkind die een hoog ambt bekleedde in de Roomse kerk. Wij zijn veel te doenerig, zo zei hij. Wij weten niet meer de essentie, de kern van het christendom. Wij zijn zo doenerig, maar God heeft niks van u nodig. Genade is u laten doen. Door Christus alleen. Door zijn geest. En als u nog iets moet, gemeente, wij die de weg zo goed geweten hebben, dan is dat een schrikbarende ontkenning van het werk van God, ja, van God zelf. Farao merkt die plagen op. Dat is begonnen toen Sarai in mijn woning kwam. Dan moet ze wel onder de bescherming staan van een machtige godheid. En let Abraham komen, verwijt Abraham, u hebt mij bedrogen. En dan buigt Abraham zijn hoofd. Zijn ziel. En dat kan, hè, dat een kind der duisternis, een kind van het licht, schuldig stelt. Wat, geliefde, als de wereldlijke mens om ons heen ons als kerkmensen schuldig moet stellen. U buigt niet onder het spreken van uw God. Abraham krijgt de buig door genade. Dat is nou genade, als wij persoonlijk, maar ook als gemeente en als kerk onszelf krijgen te veroordelen voor het heilige aangezicht van God. En als we op onze plaats zijn onszelf aanklagen voor de rechterstoel van God. Maar als het geen werk is van God in ons leven, durven we een ander aan te klagen, maar niet onszelf. Dan zijn we huichelaars en willen we altijd hetzelfde woord, net als Farao. Ga uit, wegwezen, zegt hij. Hier heb je je huisvrouw, neem er gauw mee en ga heen. Kijk, Farao weet niet dat er eens een jongste dag komen zal, dan zijn de rollen omgedraaid. Zit Abraham met Christus in de grote troon om ook deze Farao te oordelen naar zijn werken. Farao blijft met zijn aanklagingen jegens Abraham in Egypte, in de nacht. Dat zal wat wezen, geliefde, als je met de aanklachten jegens de kerk Gods in de duisternis blijft, met Farao. En Abraham, die zijn hart springt op van zielenvreugd, geliefd. Geslagen, verootmoedigd, vernederd, nochtans onder de stralen van Gods genade en gerechtigheid, uit de duisternis. Dus God voert zijn kerk door de duisternis heen, terug in het licht van Kanaan. Dat ligt louter en alleen in de vrije genade die eeuwig de Heere bewoog. De Heere verbreekt, om zo te zeggen, de strik van de vogelvanger in Egypte. En dan krijgen deze twee koningskinderen een vorstelijk geleide mee. Maar denk nou niet dat Farao in één keer Abraham gaat eren. Maar die man die wil zo zeker weten dat Abraham uit dat land is. Hij zegt, en als jullie meegaan, dan weet ik in ieder geval dat hij goed aan de andere kant van de grens is. Ben ik hem hier kwijt. Ze hebben mij gehaat, zegt Christus, ze zullen ook u haten. Niet waar, jawel hoor. Kijk maar naar die geschiedenis van Jezus in de landstreek van Gadara. En zij baden hem dat hij uit hun landpalen wegging. En dat beeld drukt de Heilige Geest ook in Abraham en Sarai af. Even later zegt Abraham, ik wilde dat ik nooit in Egypte geweest was. Want geliefden, tussen alles wat met Abraham en Sarai meeging, liep er eentje tussen. Je neemt er altijd iets van mee. Egypte. Wie loopt daar dan? Wel, Hagar. En Abraham loopt door Hagar een wond op. De Heere geneest die wond, zeker. Maar Abraham is het litteken van die wond nooit kwijtgeraakt. Gemeente, waakt en bidt opdat ge niet in verzoeking komt. En als ge geleid wordt door de Heere, kijk dan nauwgezet toe of er niet een Hagar tussen zit. Wat een verdriet bracht zij in Abrahams gezin teweeg. Farao die Abraham aanklaagt. En wij. Farao wist niet wat hij deed, dat hij Abraham wegstuurde uit zijn land. Maar wist u wat u deed toen u Christus buiten uw ziel hield? En nog, weet u wat u doet? Het licht scheen rijk in de Egyptische duisternis van Nederland. Maar hebt u het begrepen? De duisternis heeft het niet begrepen, zegt de schrift. We hebben niet gebogen. En we buigen niet en we haten het licht van God. Omdat het onze boze werken bestraft. En onze vermeende veiligheden en geborgenheden, Ur der Chaldeeën, bestraft. Maar Abraham was daar in Egypte als een goddelijke lichtbundel. Hij straalde in de ogen van Farao, Sarai evenzeer. maar in Abraham. Hij droeg in de belofte in zich de Christus der Schriften. Waar Gods volk wordt weggezonden, wees Farao, Jezus Christus, het land uit. Wisten wij wat wij deden? Stuurden wij Gods volk? God zelf weg, omdat wij ze niet vonden deugen en is daarom Nederlandskerk in rep en roer. Of geloven wij niet dat van ons geldt wat Israëls geldt, gij, o Israël, die uw profeten dood. Gaan wij onder de slaande hand van God liever in de dienst van de zonde voorgoed verloren, gemeente, dan dat wij ons laten vermanen en straffen. God roept u en mij tot bekering. Maar onze valgeliefden is zo diep dat de duisternis der verharding misschien juist wel onder ons kerkmensen zo dik is, dat wij liever met onze zonden verloren blijven, dan dat wij ons tot bekering en verootmoediging laten roepen door de heilige God die uw welzijn op het oog heeft en zijn eer. Heden. Het is de welaangename tijd. Bekeert u. En Augustinus zegt, God is veel gewilliger om u te schenken wat hij van u eist, dan u gewillig bent en kundig bent om te doen wat God vraagt. Farao had meer op met het duistere genot van Egypte dan met het licht dat zijn hart bestraalde. Misschien hebt u duidelijke lichtstralen ontvangen door de prediking van Gods woord. Maar wilt u net als Farao uw zonde niet laten en belijden? En klaagt u Gods kinderen aan? Stuurt u God en zijn zwarte bruid weg? Gemeente Abrahams God, die ons bezoekt met grote plagen, bestraalt ons nog met zijn woord. We mochten wel elke tegel die we naar onze woningen lopen, zo meteen of fiets of wat ook maar. We mochten wel elke tegel den Heere danken dat hij nog niet met ons heeft gedaan naar onze zonden. Buigt u dan in het stof. Toon aan den Heere Jezus, geliefden, uw zondebanden. Opdat hij ze doorsnijdt met het tweesnijdend scherp zwaard van zijn ontdekkende en trekkende genade. Door zijn woord en geest. Opdat wij ons als kerkmensen onze verdoemen dus niet des te zwaarder maken. Zie Christus, de zon der gerechtigheid, is almachtig en gewillig om de banden van zonde en dood voor het eerst of bij vernieuwing zoals bij Abraham en Sarai te verbranden en u vrij te maken. Hebt u geen hulp of uitkomst meer, of is de gemeenschap met God weggegleden in uw leven? Het is een eeuwig wonder, gemeente, als God mij en u voor het eerst en opnieuw in de wanhoopsgevangenis brengt. En de deur van het slot afhaalt. Doorbreekt. Wat is dan de sleutel? Voor het eerst of opnieuw. Dat is de sleutel van het bloed des verbonds van Christus. Dan word je voor het eerst of opnieuw uitgeleid uit de duisternis. Naar het land van Gods woord. De Heere brengt zijn afgezworven schapen uit Egypte terug in Kanaan. Dat was het land van Gods belofte. Maar één ding, gemeente, Abraham heeft daar in Kanaan de hemel niet gevonden. Hij trekt in dat land van altaar naar altaar. Een paar vierkante meter is het enige wat hij had. Een graf. Om zijn geliefde Sarai te begraven. In de spelonk van Machpela. En die heeft hij nog van een heidenvalk moeten kopen ook. Maar hij werd gedragen door de God en door zijn woord. Hij heeft van verre zijn dag gezien en Christus omhelst. Uitziende op de puinhopen van zijn bestaan. Maar Abraham verwachtte door genade. De stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God is. En dan leest u tenslotte in vers 13 van hoofdstuk 3. Dan gaat Abraham uit Egypte tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was. Wat doet de Heere? Hij neemt Abraham mee terug naar het begin. Dat is genade. En dat is heiligmaking. En daar richt Abraham een altaar op. En dan weten de jongens en de meisjes misschien wel, maar op dat altaar, wat gebeurde daar? Werd een dier geofferd, hè? En de man of de vrouw die offerde, meestal de man, die offerde. Dat betekende dat dat dier sterft, maar eigenlijk ben ik de dood waard. Want ik heb God niet gehoorzaamd. Dus in dat offer beleidt Abraham zijn eigen doodsvonnis en gelooft hij de plaatsbekleding gepredikt in het offer. Dat op Christus wijst. Door het geloof omhelst hij het lam van God in zijn ziel. Ik, Abraham, verdien verbrand te worden. Maar mij werd ontsloten, opnieuw in de duisternis van mijn leven. De naam des Heren is een eeuwige volheid. Welk een blijdschap, geliefde, ontving hij in dat evangelie in de duisternis en zijn ziel geopenbaard. Opnieuw krijgt Abraham te rusten. In de eeuwige verkiezende liefde armen van Christus. Om al daar in het land van zijn roeping de naam des Heren te eren en aan te roepen. Met heel de kerk van Christus. En daar ging het om. En daar wil de Heer ons hebben. Niets meer over in onszelf. Ga uit uw land. Uit uw maagschap. Uit uw vaders huis. En ik zal alle dingen welmaken tot mijn eer. Uit genade alleen. Ik zal. Het is het liefste werk van God. Om u door schriftuur en natuur. Aan zijn voeten te brengen en te houden. Dan wassen wij niet elkaar de oren, maar de voeten. Anders gezegd, dan wast Christus de voeten van u en mij. En buiten Christus is er alleen maar angst en twist. De Heere breidde zijn koninkrijk uit. En betoon u zijn genade opdat u leert wat het is. U laten zaligen. Door God. Tot zijn eer door zijn geest. Om Christus wil uit genade alleen. Amen. Slot dan vindt u in Psalm 119 en daarvan het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier, dat wil zeggen bestuur mij in rechte sporen, gelijk een schaap. Heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren, ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. 119, vers 88.